Fijn dat u gekomen bent. Deze avond staat onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. We willen samen beginnen met het zingen van Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Schoon mij toch naar uw barmhartigheden. Psalm 51, het eerste vers. Openen wij samen nu Gods woord, wel bij het boek Leviticus, hoofdstuk 23. Klein stukje uit hoofdstuk 23, we lezen de versen 26 tot en met 32. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel welke op die dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op die dag zal gedaan hebben, die zal ik uit het midden van haar volk verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op de 9e der maand in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. Het uitgangspunt voor deze avond is het 32e vers. Het gaat in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 16 van Leviticus veel breder over de grote verzoendag. We kunnen dat natuurlijk niet helemaal behandelen, maar een klein stukje ervan. Het uitgangspunt is dan vers 32. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op de 9e der maand, in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. We lezen nu eerst ook een stukje uit een van onze belijdenisgeschriften. En wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35. Na het lezen van dit artikel zingen we uit Psalm 65, het eerste vers. Lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, het stil ontzag. Artikel 35 handelt over het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker, Jezus Christus, het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij reeds wedergeboren en in zijn huisgezin, en dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, hetwelk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, hetwelk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet gemeen, niet algemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, hetwelk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welk het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zichtbaar brood, hetwelk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, hetwelk de hand en de mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet met de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods van zijn Vader in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden ze nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de Tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vondsten die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. zoeken wij nu eerst samen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Want ook over de korte meditatie van deze avond, de overdenking in deze week van voorbereiding, Heere, hebben wij licht nodig, uw heilige geest, zoals op de zondagen en altijd als uw woord geopend wordt. Open dan ook onze harten, opdat we mogen verstaan ook wat dit kleine stukje geschiedenis dat we gelezen hebben uit het Oude Testament leven mag en ook mag blijken uw woord te zijn. Want het is het Oude Testament ook. Al weten we dat het een schaduwdienst was en dat er allerlei beelden waren die heen wezen naar u, Heere Jezus, u die gekomen bent. En die ook alweer van deze aarde is heen gegaan. U die nu altijd leeft, daarboven aan de rechterhand van uw Vader, om voor uw kerk te zorgen, uw kerk te formeren, te roepen, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht te onderhouden ook. Dat doet u zelf. U bent een echte koning die zorgt voor uw volk. En wat heeft uw volk dat nodig? Als we willen weten, het zekere willen weten of we ook bij dat volk mogen behoren, dan kennen we dat toch ook onder andere hieraan dat we behoeften hebben. Dat we honger en dorst hebben. Dat wij sterkte en troost nodig hebben, leiding, voedsel ook op de levensweg. Dat wij u nodig hebben, Heer Jezus, in één woord, het levende brood. En dan mag ook zondagmorgen de dis van het verbond weer klaarstaan. En geef door uw genade dat u als gastheer daarbij aanwezig bent en dan ook als een dienaar ons bedient, zoals u het gezegd hebt toen op aarde, dat u gekomen bent om te dienen, om u te dienen. En dat hebben we nu echt nodig. Dat hebben we echt nodig, dat zegt wie wij zijn. Dat wij echt gediend, geholpen, gezaligd moeten worden. Het zegt ons ook wie u bent en uw goedheid en grootheid, dat u dat ook wil doen, Heere. Daar komen we u eerbiedig om vragen. En of wij er naartoe mogen leven, er naartoe heen mogen leven met verwachting en een uitzien naar u. En dat ook allerlei belemmeringen, dingen die ja, de weg zouden kunnen staan, weggenomen worden door u. Als u een volkomen zaligmaker bent, lieve Heere Jezus, en dat bent u toch, dan kunt u toch ook opruimen wat in de weg staat. Hindernissen wegnemen, een vlak, een effen baan maken, een verse en levende weg bent u. Maar dat baant u dan toch ook, ik ben de weg, hebt u gezegd, en wilt u dat dan ook doen? Ondanks wat er van binnen kan leven en ondanks de aanvallen van de vorst der duisternis die altijd weer wil verhoeden dat een arm mens bij een rijke Christus terechtkomt. Maar Heere, u bent sterker dan de boze, dan alle vijanden tezamen. En laat dat ook dan deze week gemerkt mogen worden. En geef ons stil vertrouwen en verwachting op u, de levende en opgestane Heer Jezus Christus. En wat is het een wonder, o God en Vader, dat u degene bent die de heilsweg heeft uitgedacht. En dat u dat laat zien in uw woord, zo duidelijk ook, maar ook in de prediking van uw woord, dat is toch uw woord. Zoals u het toen ook sprak in de oude bedeling en nu ook in de nieuwe bedeling. Het is uw woord, u wijst de weg, u wijst de zaligmaker aan. Johannes de Doper heeft het gezegd, zie het Lam Gods, maar u hebt hem die woorden zelf op de lippen gelegd. Het is uw woord, dit is mijn zoon, hebt u gezegd, in welk ik mijn welbehagen heb. En wat bent u dan groot Wat bent u dan vooral genadig, Heere, dat u het bent die ons de weg der zaligheid wijst. U, tegen wie wij gezondigd hebben, wiens wil en wet we overtreden hebben. Laat dat ook over drempels heen helpen, als we onze onwaardigheid leren kennen en vervolgen te kennen. En laat dat over de drempel mogen heen helpen als wij zien op dat welbehagen van u en dat het vast ligt in uw raadsbesluiten. En dat ene is dan toch ook zo eenvoudig en aandoenlijk, zo troostrijk, dat raadsbesluit van u, waar u gezegd hebt, en het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zalig zal worden. We danken ook u, o Heilige Geest, dat u voor al die dingen ruimte maakt in ons hart. Wil u dat ook vanavond doen en ook in de dagen die voor ons liggen, en dat we zo gezegende zondag uit uw hand mogen ontvangen. Doe het alles tot eer van uw grote en heerlijke naam, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Het gaat in dit stukje wat we gelezen hebben, geliefden, dus om de grote verzoendag. Een instelling niet van mensen, maar van God. Hij heeft het geboden. Al die dingen die hij aan Mozes geboden heeft, heeft Mozes doorgegeven. En zo heeft hij ook de grote verzoendag ingesteld. En deze week is het weer zover in Israël dat de grote feesten worden gevierd. Al is het wel heel erg schrijnend dat het niet wordt gevierd zoals het gevierd moest worden. En zoals het ook eigenlijk niet meer gevierd kan worden, omdat het alles vervuld is in de Heere Jezus Christus. En als je die feesten dan nog viert en dan ook nog op een eigen manier, dan is dat ook eigenlijk ook een verloochening van de Heere Jezus, van dat ene offer. En ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, maar dan kun je toch ook juist in die dagen dat men die feesten aan het vieren is, zo een aversie voelen, een vijandschap tegen de Zoon van God, Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, en Gods werk gaat daar ook door. O ja, er zijn ook Messias belijdende Joden, daar zorgt de Heere dan ook zelf voor. En die hebben dan die grote verzoendag ook niet nodig, om dat te vieren zoals dat vroeger gedaan werd. Die hebben ook, als het goed is, net als u en ik, aan het evangelie van de verzoening genoeg. De bediening van de verzoening. We willen een paar lijnen trekken. Niet zo lang allemaal, maar toch drie lijnen als we het hebben over de grote verzoendag toen. En dan lijnen door naar ook onze tijd, ook onze bedeling. De grote verzoendag, het was in de eerste plaats een rustdag. Tweede plaats, een werkdag. En ten derde, een boetedag. Een rustdag dus, een werkdag en een boetedag. Een hele bijzondere rustdag was het. Het staat zo in vers 32, onze tekst. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dat is dubbelop. Sabbat betekent al rust en een sabbat der rust. En dan kun je het ook het beste maar zo opvatten. Hier wordt bedoeld een volkomen, een echte, een verheven, een speciale Sabbatdag. En het was elk jaar op een andere dag. Zo de 14e van de maand september. En dat was dan bijvoorbeeld op een maandag. En als je dan net zaterdag de Sabbatdag had gehad, dan had je dus die maandag weer een Sabbatdag. Een extra Sabbatdag. Een rustdag, door de Heere geboden. Dat zijn de geboden van de Heere. Die zijn niet zwaar, hè? Nee, gij zult de Sabbatdag houden. Dat is toch geen zwaar gebod? Rusten, dat is het gebod. rusten in een woelig en onrustig bestaan. In een onzekere wereld met allerlei dingen die op je af kunnen komen. Een rustdag. En op die speciale, bijzondere rustdag moesten ze dan niet thuis blijven. Zo van, ik heb vandaag een vrije dag, vandaag doe ik eens even lekker niks. Nee, ze moesten naar de tempel. Moest, ja. Het was wel een gebod, hè. Sabbatdag houden hield in dat ze ook de samenkomst, het woord wordt hier gebruikt in dit gedeelte, hè, moesten houden. Naar de tempel moesten ze. Als ze dat niet deden, dan volgde daarop de doodstraf. En dat komt misschien bij ons wel een beetje vreemd over. En denken we misschien, dat is Oud Testament iets weer hoor, gelijk de doodstraf, hè. Op het minst of geringste, dan werd je bedreigd met de dood. Als je dus niet naar de tempel ging en niet rustte op die dag, dan kostte je dat het leven. Maar je moet wel bedenken dat het vandaag ook nog zo is. Wie aan de verzoening van de Here, aan het werk der verzoening van Christus voorbij gaat, dat kost je ook vandaag nog je leven. Nee, je hoeft niet voor een rechter te verschijnen en je wilt niet, zult niet ter dood veroordeeld worden door een rechter zoals toen door de oudsten. Hè? Maar het kost je het leven als je aan Christus voorbij gaat. Als je niet erkent dat je verzoening nodig hebt. Als je niet beleidt dat verzoening mogelijk is bij God vandaan. Dat wordt gevraagd, het geloof. Ik geloof de vergeving van de zonde. En wie daar aan voorbij gaat, die gaat aan het hoogste goed voorbij. Een grote genade van God. En daarom toch wel die ernstige bedreiging. Dat begrijpen we dan nu. Ja, ze moesten dan allemaal gaan. Maar dan moesten ze naar de tempel gaan. En wat van hen gevraagd werd, was ook vasten. Bijvoorbeeld in die week, ja, vasten. En dat betekent niet dat ze echt niks mochten eten, maar ze konden dus van die maaltijden zo'n heel festijn maken. Hè. Doen ze nog wel, een heel gebeuren, een familiegebeuren, lang aan tafel zitten. Dat was verboden. Je moest je concentreren op de verzoening, op de noodzaak, op de mogelijkheid van vrede met God. Dus dat was het vasten. De dingen die je normaal doet, maar eens laten zitten. Je kan een hoop dingen laten zitten om je te concentreren op. En dat is dan ook in de voorbereidingsweek nodig. En u ziet wel hoe moeilijk dat eigenlijk is. Je hebt sowieso al een werkweek. Je moet elke dag je werk doen. Het kan best zelfs heel druk zijn. En je hebt misschien ook wel eens dat je zegt, juist in de voorbereidingsweek, hoe kan het dat we dit moeten doen en dat komt er nog eens bij. Dat het echt druk is en dat het hoeft geen zonde of iets verkeerds te zijn. Maar dan voel je wel, je wordt wel bezig gehouden. Moeilijk om je even te concentreren, stil te staan. En daarom laten wij dit gebod ook maar echt ter harte proberen te nemen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Ja, we hebben dan de verzoendag niet meer. Wij houden dat op de Goede Vrijdag. Dat zou je kunnen vergelijken met de... Maar toch, in de voorbereidingsweek rust nemen. Om je te concentreren op. En dat moet andere dagen van de week natuurlijk ook en van je leven. Maar dit is toch even iets wat God, die weet dus dat we vaak zo druk zijn met dit en met dat, echt expliciet van ons vraagt. Om je te richten op het ene nodige. En dat geeft ons ook weer moed, dat helpt je verder, dat brengt je op de been als je moedeloos bent. De Heere weet wel wat nodig is. En dat je ook het druk kan hebben, maar ook dat je ongerust kan zijn van binnen. Of denkt, ja, zal het voor mij nog wel kunnen en zo. Dat weet de Heere allemaal. En dat de duivel bezig is om je dit wijs te maken en dat voor de voeten te werpen. Dat weet de Heere ook. En daarom een sabbat. Rust. Om toch even weer te ontdekken. Dat wat de duivel ook zegt of doet, En hoe sterk de wereld ook naar ons toe komt, dat Jezus Christus daar staat als de zaligmaker. Ook vandaag met uitgebreide armen. Voor mensen die, in zoals we dat gelezen hebben in de belijdenis, zo troosteloos en arm en ellendig kunnen voelen. Ja, dus een Sabbat van rust. Het was een echte rustdag. Maar niet voor iedereen. Het was, dat is onze tweede lijn, ook een werkdag. Ja, voor de mensen in de tempel. En met name voor de hoge priester. Een hele drukke dag. Eigenlijk wel een drukke week. Die had ook een soort voorbereidingsweek. Hij moest zich al dagen van tevoren afzonderen. Dan ging hij in de eenzaamheid. Ergens, misschien wel in de tempel, in een van de vertrekken. Maar hij moest zich terugtrekken en zich ook concentreren op en toeleven naar die dag. Want het was wel een hele bijzondere dag, zeker voor de hoge priester. Een hele drukke dag voor hem. Hij moest offers brengen, moest zich baden, rein zijn. En hij moest op die dag allerlei plechtigheden verrichten. Waar werd het volk nu toe geroepen? Naar de tempel te komen om te kijken. Ja. Niet zo vanaf een tribune. Dat gebeurde ook wel een beetje zo tijdens de zondagse avondmaalsdienst. Hè, dat mensen gewoon toekijken. Kijk, hij gaat ook. Ja, ik heb haar ook gezien. Zelf blijf je zitten, zoiets, hè. Ja, en dan. Dat is ook een soort toeschouwer zijn. Maar dat is. Dat is niet juist, nee. Het is heel vreemd als je toch aanwezig bent en kijkt, maar als een soort toeschouwer, een buitenstaander. Dat je dus niet betrokken voelt op het hele gebeuren. Dat je zelfs binnen in je hart commentaar geeft op dingen. Ja, het komt echt naar onszelf toe. Wat denkt u van de Christus? Maar deze mensen moesten naar de tempel om te kijken. En bij ons valt er ook wat te zien. Het is het zichtbare evangelie. En wij moeten ook goed kijken op de zondag, als het avondmaal is. Naar de tekenen kijken. Naar in die tijd de hoge priester. En u snapt het al lang natuurlijk. Als het beeld van de echte, enige en eeuwige hoge priester. Jezus Christus. Daar moeten wij ook naar kijken. Wat moest die hoge priester toen allemaal doen? Nou, een paar dingen zal ik zeggen, want anders wordt het te lang. Hij moest het reukofferaltaar bedienen. Er moest dus een liefelijke geur omhoog stijgen vanuit de tempel, zoals dat elke morgen gebeurde. Daar houdt God van een heerlijke geur. Want voor de rest stinkt het behoorlijk hier op aarde. Dus een liefelijke reuk, als een beeld van de heiliging van de gebeden. Ja, onze gebeden moeten geheiligd, ook verzoend worden. Ja, dat moet ook, onze gebeden ook, alles moet verzoend worden. Dus ook onze gebeden. En hij moest, deze man, de hoge priester, zijn deftige kleding afleggen. Hij moest in een gewoon wit linnen kleed, net als een gewone priester, die dag tevoorschijn komen. Niet in vol ornaat dus, maar eigenlijk als een gewoon mensenkind, die ook verzoening nodig heeft. Want hij moest op die dag notabene voor zichzelf het eerst voor zichzelf verzoening doen. Hij kwam niet achteraan, niet eerst dat volk, weet je wel, dat volk. Dat natuurlijk verzoening nodig heeft. Eerst de hoge priester. Die eerst. En ja, en hij moest dan verzoening doen ook voor de priesters. Voor zijn ganse huis. Ja, voor de ambtsdragers moest hij verzoening doen. En daarom moest er een var geslacht worden. Een stier. En het bloed werd opgevangen. En met dat bloed moest hij het heiligdom, het heilige der heiligen binnengaan. En dat bloed sprenkelen voor de ark en ook op die gouden plaat die op het deksel van de ark lag. Het verzoendeksel. waar de cherubijnen stonden, die beelden. Ja, dus eerst voor zichzelf. Ik hoorde wel eens een keer een dominee zeggen, het is wel goed als de ambtsdragers eerst naar de tafel gaan. Het is in veel plekken nog steeds een gewoonte. Vroeger was het meer een gewoonte, eerst de ambtsdragers. En er werd dan ook een soort tegen opgezien. Zij gaan eerst, ja natuurlijk, en dan komt het volk. Maar het is eigenlijk wel goed dat ze eerst gaan, want zij zijn grotere zondaren dan het volk. De ambtsdragers. Zij hebben namelijk ook ambtelijke zonden. Dat heeft het volk niet. Zij wel. Daarom was het dat zij moesten gaan. Als eerste. Ambtelijke zonden. Als je dicht bij de Heere leeft en met het woord bezig bent, dan kan er een soort gewenning komen. Met de heilige dingen. Dan kan er toch een soort heiligschennis zijn waarvan je misschien helemaal niet bewust bent. Ja, ik moet soms 10 keer op een dag bidden als ik bij mensen op bezoek ben. En dan gaat het allemaal niet zo innig en geestelijk aan toe. En dan zeg je de naam van de Heere 10 keer. Ja, toch als je met die dingen bezig bent. We zijn van onszelf ook onrein en onheilig. En dus ik begrijp het wel dat eerst de hoge priester moest. En dat eerst de ambtsdragers gaan. Nou ja, dat hoeft dan niet zondag natuurlijk. Daar gaat het nou helemaal niet om. Maar ze begrijpen het wel. Als het goed is. Wij hebben ook ambtelijke zonden. En daar is ook vergeving voor. Dat is het mooie. Ja, want anders kon je geen ambtsdrager zijn. Nee. Dan was je toch ongelukkiger dan wie dan ook. Als er vergeving was voor dominees en voor ouderlingen en diakenen. Nee, dat zou wel heel erg zijn. Maar nee, er is vergeving. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ook ambtelijke zonden. Ja, dat moest dan gebeuren. En dan moest hij weer naar buiten en de mensen moesten dan goed kijken wat er gebeurde. Er stonden daar nog 2 geitenbokken. Hè? En een ervan werd ook geslacht en het bloed werd ook opgevangen. En dan ging de hoge priester met dat bloed weer naar binnen in het heilige der heiligen. En dat gordijn was dan een beetje opzij geschoven. Er stond dan het reukvat, hè? Aan de ingang om die liefelijke reuk naar boven te doen gaan. En dan ging hij naar binnen en dan sprenkelde hij weer dat bloed. En nu van een geit, dus maakt niet uit wat voor dier het is. Wees allemaal heen naar, inderdaad, het lam Gods. Die andere geit, die werd straks de woestijn ingejaagd. Ging eigenlijk ook wel zijn dood tegemoet. Ja. De mensen die zaten te kijken, die mochten blijven leven. Ja, zo'n geit voelde opeens, zo'n mes. En daar ging die. Maar die mensen niet, die voelden dat niet. Die werden niet, die mochten blijven leven. De hoge priester, alle priesters, het volk. Drongen door. Wat is de verzoening eigenlijk? Dat is toch dat de Heere de breuk die er is tussen ons en hem wil herstellen. Dat hij de zonde wil wegnemen. En dat gaat nu van hem uit. Het zei ik al, het is geen uitvinding van mensen. Zulke dingen vinden mensen niet uit. Een weg naar God uitvinden? Wel nee, de een denkt dat het al voor elkaar is. En de ander die zit er steeds mee bezig. Maar het is toch eigenlijk iets wat van God uitgaat. Alleen van God uitgaat. En dat is onze redding. Dat is het evangelie. God wil de verzoening. Maar dan gaat het wel op zijn manier. Natuurlijk. Het was een dag van arbeid voor de hoge priester. En dat wijst op het werk van de Heer Jezus Christus die hier op aarde gekomen is om te werken. Een heel belangrijk werk te doen. En hij heeft zijn heerlijke majesteit afgelegd en is een mens geworden en is ons gelijk geworden en heeft het werk ter verzoening gedaan. Waar we dan zondagmorgen speciaal over nadenken. wat hij gedaan heeft. Wij mogen toekijken. Niet als een toeschouwer, met commentaar en zo, maar bewogen, wetende wat er aan de hand is. Ja, daar komt het dan wel op aan. Voor die mensen die dan naar de tempel gingen. Maar voor ons ook, dat we weten wat er gaande is. Waarom hij naar deze aarde moest komen. Waarom hij zijn leven moest afleggen. Daar is een reden voor. Een goddelijke reden. Waarom hij voor zondaren stierf. En waarom het deze weg moest gaan, de weg die hij ging van de vernedering en de verbrijzeling. Waarom? Ja, dat moeten we wel verstaan. En dan alleen kunnen we met vrucht avondmaal vieren. En dat kan in deze weg. En daarom de derde lijn dan. Deze dag, die verzoendag, was een dag van rust. Van werk. Maar ook van boetedoening. Ze moesten zich verootmoedigen. Dat staat er een paar keer. Hè? Ja, ge zult uw zielen verootmoedigen. En de priesters, zoals het ook vandaag gebeurt ook wel, hè, vanaf de kansels, moesten dan ook uitleg geven waarom ze zich moesten verootmoedigen. Waarom ze klein moesten worden voor God. Daar was reden voor. En in die weg zouden ze de troost van de verzoening ervaren. De kracht van de vergeving. De zekerheid van het heil. In de weg van het klein niets worden voor God. In de weg van het belijden wie je zelf bent. In het erkennen dat je verzoening nodig hebt. En dat is eigenlijk de eerste reden waarom we ons zouden moeten verootmoedigen, geliefden, onze zonde. Ja, onze zonde. Want het gaat in het heilige avondmaal over de vergeving van de zonde. Om het wegnemen van onze ongerechtigheid. Om in plaats daarvan vergeving te ontvangen en de gerechtigheid die Christus verworven heeft. Wij moeten weten waarom Christus leed en stierf. Dat is vanwege de zonde. Niet zijn zonde, onze zonde. En daarom hoort dat echt bij het formulier, dat wordt ook echt, bij het avondmaal vieren, dat wordt ook echt in het formulier gezegd. Hè? En ieder bedenken. Zijn zonde. En daar aan aansluitend dus de verdiende vloek. En ieder bedenken dat hij vloekwaardig is. En dat blijft zo, omdat je ook blijft zondigen. Natuurlijk is het groot als je mag geloven in de vergeving van de zonde. Maar het is wel een geloofszaak. En het geloof, dat kan heen en weer gaan, op en neer. Streden wordt het in ieder geval ook. Je hebt ook nog eens ongeloof. Je hebt ook nog eens de duivel met zijn verleidingen en aanvechtingen. Het geloof, dat heeft voeding nodig, sterking. Door woord en geest. En ook door het zichtbare woord. Geloof is echt iets wat leeft en alles wat leeft heeft onderhoud, versterking, verzorging, voedsel nodig, alles. Dus ook het geloof, zeker het geloof. En dit hoort ook bij het geloof, dat ik erken, o God, wie ben ik voor u? Dat hè. Wie ben ik voor u? Verootmoedigen vanwege het feit dat de verzoening nodig is. Waarom is dat nodig? Omdat we Adams kinderen zijn. van God de Heer afgevallen. Er is een breuk en die breuk die heeft God niet veroorzaakt, maar wij in ons aller bondshoofd Adam. God heeft die breuk niet veroorzaakt, maar God wil die breuk juist herstellen. Dat is typisch iets van God. God houdt van heel. Van heel. Niet van kapot. Niet van een breuk. God houdt van heel. En dat heeft de Heer al duidelijk laten zien aan onze eerste ouders Adam en Eva in het paradijs. Heeft hij al gesproken van iemand die het alles weer heel zou maken. De heiland. God bemint de vrede. Waarom moeten wij ons verootmoedigen? Omdat dat nou niet van ons uitgaat, maar van hem. Is het zo of is het niet? Zeg op. Gaat niet van ons uit, hè? Nee. De vredesinitiatieven gaan uit van God. Paulus heeft dat begrepen. Paulus heeft daarom gezegd, de Heere heeft de bediening van de verzoening, het woord van de verzoening in ons gelegd. God was namelijk in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dat woord van de verzoening heeft God in ons in de predikers gelegd. De bediening der verzoening is te wijzen op het feit dat die verzoening daar vandaan moet komen. En niet bij mij vandaan. Dat is een struikelblok. Ik probeer naar God op te schuiven. Wat te doen, wat te zijn, wat te betekenen. En als het niet lukt, dan word ik moedeloos. Soms radeloos. En zeg ik, het wordt met mij nooit wat. Avondmaal, dat kan voor mij gewoon niet. Omdat we toch naar onszelf kijken. Wat is nu waartoe we geroepen worden? Net als die mensen daar in de tempel, ze moesten kijken met hun ogen. God liet wat zien. Wat liet God zien? De hoge priester. Wat laat God vandaag zien? Door middel van het evangelie. Jezus Christus en dien gekruisigd. Als je dat ziet in de prediking, dan vouw je jezelf eigenlijk helemaal weg. Ja, met je verdiensten en alles wat je hebt en bent er buiten. En toch val je er helemaal in. Als je dat kruis ziet, dat kruis, hè, ja, dan komt er hoop in je hart. Geloof, liefde, het kan, het kan. God heeft een kruis opgericht in deze wereld. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij het kruis heeft opgericht in deze wereld. En Jezus Christus aan het kruis. Gaat dus van God uit, ook het evangelie. Natuurlijk is het weer een besluit van de kerkenraad om dan en dan weer avondmaal te houden, die en die zondag. Maar er ligt een ander besluit aan ten grondslag. God wil dat het werk der verzoening gepredikt wordt. God wil dat Christus Jezus wordt voorgesteld. Want hij weet wie we zijn. Hij weet hoe wispelturig ook we kunnen zijn, maar ook vergeetachtig, oppervlakkig soms, wereldsgezind, zondig. Ook naar ontvangen genade, ja, juist naar ontvangen genade. Het evangelie zegt ons, het avondmaal is voor Gods kinderen, maar het zijn allemaal zondige mensen hoor. Stuk voor stuk. Dat zeggen ze tenminste zelf, van zichzelf. Ze zeggen niet, wij zijn kinderen van God. Het is dan vreemd als ze naar de avondmaalstafel toe, zich er naartoe dringen omdat ze er recht op hebben. Wel, nee, ze komen allemaal met verwondering. Mag ik ook komen? Maar ze komen wel. Ze kunnen het niet laten, nee. Want buiten dat heil van Christus, buiten dat werk van de verzoening,
Waar moeten ze dan heen? Dan kunnen ze nergens heen. Zeker niet in de dag van het oordeel. Waar moeten ze dan heen? Ze kunnen nergens achterweg kruipen. En God heeft dat zelf voorgesteld. Ook in de nacht van de uittocht. Ze konden ergens achterweg kruipen. Ja, achter een deur. Maar wel met bloed besprenkeld. Had God gezegd. Ja. De verderfengel zou ook door Israël, door Gozen gaan. Maar als je daar achterweg schuilde. En dat is het. Verootmoediging. Verootmoediging, waarom? Ja, omdat het dus van God uitgaat. Maar het wordt wel mijn hoop, mijn redding. Het ligt zo vast bij God. Ook bij vernieuwing. Het gaat altijd weer van God uit. Dat trekken met liefdekoorden. Ja, ook al weet God wie ik ben geweest tussen de laatste avondmaalsbediening en die van aanstaande zondag. Ook al weet God heel goed wie ik ben. Hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Ja, weet hij heel goed. Daarom zond hij zijn zoon. Daarom is er bloed. Daarom is er de geest die ons reinigt en heiligt. Daarom, omdat hij weet wie we zijn. En daarom wordt een zondaar vernieuwd. Vernieuwd. Nieuw wordt hij, totdat hij eenmaal eeuwig volmaakt en nieuw voor God zal kunnen leven. Zonder enige zonde. Door de kracht van het bloed. En de kracht van de geest. Nog even. Waarom verootmoediging? Omdat het mes niet door mijn keel gaat. Maar een ander moet boeten. Ja. Daarom ook, hè. Dat is wel de vreugde ook en geeft ook verwondering. Maar het leidt ook tot verootmoediging. Hij voor mij. Of ik voor u. Ik. En dan moet je hem zien en weten wie hij is. Ik. De Zoon van God, die de wet volbracht heeft, die de prijs wilde betalen. Ik, de reine en de heilige. Want hij is dan wel mens geworden, maar hij was ook nog steeds Gods eigen Zoon, God zelf. God zelf. God zelf is het. Die de weg der zaligheid heeft uitgedacht, maar ook gaat. Zie het lam van God. God, het Godslam is het. De heilige God. Die de weg baant. God zelf. Paulus heeft het, zei ik al net, goed verstaan. Het is daarom ook het evangelie wat hij gebracht heeft, zegt hij, alsof God zelf door ons baadde. Alsof God zelf op zijn knieën ligt voor mij. Vind je dat gek dat ik dat zeg? Maar Paulus zegt het, staat in de Bijbel. Of als Christus zelf voor ons baadde. 2 Korinthe 5. Christus als de Zoon en God als de Vader. Zij bidden ook. En zij bidden tot zondaren. Laat je verzoenen. Er is een weg. Er is bloed. Er is vergeving. Er is verzoening. De breuk wordt hersteld. Ja, dat is verootmoedigend, hè? Ja. En toch is dat ook iets wat je zo ontzet. Blij kan maken. Zo een diepe vreugde kan geven. Dat het zo ligt. God is niet tegen mij. Nee, ik ben tegen God. Maar Maar God niet tegen mij. Hij daalt weer af. Hij daalt opnieuw af. In de prediking doet hij dat en ook met de avondmaalsbediening. Achter Christus zie je toch altijd God de Vader. Maakt het niet nooit los van elkaar. Ook niet van de Heilige Geest. Het is een drie eenheid. Maakt ze nooit los van elkaar. Achter de Zoon zie je de Vader staan. En wat is dat een rijk evangelie. Als je gaat beseffen dat je tegen die God gezondigd hebt. En dan komt God tot je. God zelf. Het is wel zo. En dan kom ik weer bij het begin van de meditatie. Dat wij deze dag der verzoening niet mogen verachten. Want dan krijg je zowel Christus als God tegen. Ja. Ja. En als je dan, maar als het te laat is, bid zoals je nog nooit gebeden hebt, dan kan het niet meer. Het is de dag van de rust, vandaag. Een dag gaat voorbij. De dag van Christus werk. Dat het gepredikt wordt. En die dag gaat ook voorbij. De dag van de verootmoediging. Daarom zegt de schrift ook, heden zo gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Zondaar, kom maar. Er is er nooit één aan Jezus' voeten doodgevallen. Er is er nooit één op weg naar Gods genade troon omgekomen. Nooit iemand. En ik zeg ook niet, u zou de eerste zijn, want dat kan gewoon niet. Nee, het gebeurt niet. Waarom niet? Kijk dan weer eens goed. Kijken, hè, kijken. Naar het Lam van God. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Hij een vloek. Hij een vloek geworden. Hij de straf gedragen. Helemaal. Voor altijd. En daarom kan het. Ja, we gaan kijken. Zondag ook weer. Dat deden ze toen ook. En David zei, ja, daarom kom ik zo graag in de tempel. Dat zei David toch. En daarvan heeft hij ook getuigd in Psalm 27. De psalm die we ook gaan zingen. Hij wilde zo graag naar de tempel om te kijken. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Staren naar dat kruis, zien op Jezus. En zalig zijn en zalig worden. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. De liefelijkheden des Heren. Dat zijn niet lievigheidjes of iets dergelijks. Maar het is die lieve weg die God heeft uitgedacht. Vanuit liefde, de liefde van zijn hart. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad. En als je je verootmoedigt. Ja, juist dan durf je je eigen naam te noemen. Net als Luther deed. Al zo lief heeft God mij gehad. Mij. Dat hij zijn zoon voor mij gegeven heeft. We zingen Psalm 27, het derde vers.
zullen samen nog danken. En die rots, dat bent u dan, Heer Jezus. Ja, om daarop verhoogd te mogen worden. Een vaste rotssteen. Deze wankelende wereld met een wankel bestaan en toch niet omkomen. Want de rotssteen is Christus. Als we ons huis daarop mogen bouwen. Daarop onze hoop mogen stellen op wat u gedaan hebt, wat u bent. En ja, dan is het wel groot. Soms zo groot dat het ongelooflijk overkomt. Dan kunnen we onze ogen niet geloven als we dit zien. En onze oren niet als we dit horen. En toch is het waar. Zo groot is het dat u een weg hebt uitgedacht. En Heere, dan is het zo'n wonder. En ieder die het vatten kan, die moet het dan, die zal het dan ook wel vatten. Dat juist de tollenaar het gaat beseffen en beleiden. Dat het voor hem kan. Ja, juist hij. Daarom durft hij dan wel niet zijn ogen op te slaan. Nee, naar de hemel. Zoals u dat zegt, Heer Jezus, die gelijk is. Nee, dat durfde hij niet. Maar hij durfde toch naar de tempel. Ja, om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen. Toch wilde hij gaan. Om tevoren tegen u te zeggen wie hij was. En hij vertrouwde u. Omdat hij wist wie u was. Wees mij genadig. Geef ons geloof. Een groot geloof, Heren. Alsjeblieft, ja, waarom zouden we dat u niet vragen? Een groot geloof, een vaste hoop, een vurige liefde. En geef ons straks gezegende avondmaalzondag. En dank voor alles wat u schoonkookt in dit avonduur. Wees met ons als we van hier gaan en weer naar onze woningen terugkeren. Wees met ons ook in de uren van de nacht. Wil over ons de wacht houden. Sterk ons weer tot de dag van morgen. Wees met het hart dat eenzaam en terneergeslagen is. En laat ons hart mogen hopen op u, de levende God. Hartelijk dank, Heren, voor wat u gedaan hebt en wat u doet. En wat u doen zult. Laat ons hart op u mogen hopen. En we zullen niet beschaamd worden. Doe het in de wegneming van onze zonden. Om het offer van uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Wel, Psalm 32 vers 1 zullen we dat zingen. 32 vers 1, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. eindigen nog met een zegenbede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle leiding van de Heilige Geest zijn met ons allen. Ik wens u wel thuis.